We zullen ons bezighouden met hetgeen in het boek Jozua aan ons bekendgemaakt wordt. En daartoe lees ik dan om te beginnen het eerste gedeelte van hoofdstuk 1. Waar staat: het geschiedde nu, na de dood van Mozes, die knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Alle plaats waarop uw lieder voetzool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hettieten, en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon zal u die de landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. En wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen. Heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. Tot zover. En dit waren dan inderdaad de inleidende woorden tot dit nieuwe Bijbelboek. En ik zeg nieuw Bijbelboek niet alleen omdat het inderdaad zo is, maar ook omdat nou eenmaal de voorgaande boeken uit de schrift in het algemeen aan Mozes worden toegeschreven. En hier hebben wij voor het eerst van doen dan met een ander boek waarin uitdrukkelijk Mozes geen rol meer speelt, want Mozes is inmiddels overleden. Dat is ook waar het boek feitelijk mee opent. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, zodat we krijgen van doen met een totaal andere geschiedenis en inderdaad ook meer in het bijzonder met een totaal andere leider van dit volk. Want hoe dat ook zijn mogen, de voorgaande Bijbelboeken zijn tot op zekere hoogte althans niet voltooid. We hebben immers in de voorgaande boeken van doen gekregen vanaf Exodus met de geschiedenis van de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël, zoals dat zich bevond in de slavernij van Egypte, maar inderdaad daaruit verlost werd, en dat onder leiding van Mozes. Hier in dit nieuwe Bijbelboek zijn we op een heel ander punt terechtgekomen. Namelijk, de geschiedenis is nog niet af. Het volk is namelijk nog steeds niet in de beloofde erfenis. Maar het zal daarin gebracht worden, inderdaad, door deze figuur van Jozua, die dan hier in deze eerste verse van hoofdstuk 1 dan ook wordt toegesproken door de Heer zelf. En met opzet heb ik even niet verder gelezen. Niet omdat ik denk dat ik het niet verder bespreken zal vanavond, dat weet ik echt nog niet. Maar het gaat er maar om dat het hoofdstuk, en echt feitelijk het boek, ook inderdaad begint met woorden Gods die gericht worden rechtstreeks tot deze Jozua. Jozua, die wij trouwens al geacht worden te kennen uit de voorgaande Bijbelboeken, waarin hij toch wel een nogal opvallende rol speelde, want wij kennen hem als de grote militaire leider, zo is het eigenlijk, de grote legeraanvoerder van het volk. Hoewel hij nog een jonge man was, ik weet niet, hij zal niet in Breda gestudeerd hebben, maar hij bleek toch als jonge man aangewezen te worden om het volk te leiden in de strijd aanvankelijk tegen de Amalekieten. Dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen, enzovoorts. En hier in het boek Jozua zelf, in de geschiedenis na de dood van Mozes, komen we de man inderdaad tegen als leider van het volk, en in het bijzonder als leider van het volk in de strijd tegen de vijand, als leider namelijk bij de verovering van dit land. Op voorhand moet duidelijk zijn dat deze Jozua in ieder geval Wat er ook verder bij mag komen, dat deze Joshua in ieder geval en met de allergrootste nadruk een type is van de Heer Jezus. Want hoe dat ook zij, dit is geschiedenis natuurlijk en daar gaat ook niks vanaf. Dat is geschiedenis, maar ik zeg altijd, gedane zaken nemen geen keer. Dus het behoort inderdaad tot het verleden, ook in dat opzicht. Het neemt echter niet weg dat van deze oude geschiedenis gezegd wordt in 1 Korinthe 10, dat deze geschiedenissen van Israël hun overkomen zijn ons tot voorbeeld en dat ze inderdaad geschreven zijn voor ons, opdat wij daaruit onderwezen zouden worden. Met andere woorden, los van de historische betekenis van de geschiedenis zelf, zegt de schrift zelf dat deze Bijbelse geschiedenissen betekenis hebben voor ons. Dat in elk geval. En dat gebeurt dan gewoonlijk op typologische, dan wel profetische wijze. In de praktijk is daar niet zoveel verschil tussen typologie en profetie. Want gewoonlijk spreken de typen ons toch echt over toekomende dingen. Niet uitsluitend, maar het is wel gebruikelijk. Waarbij ik trouwens moet opmerken dat het woord Gods per definitie zelfs in het algemeen spreekt over toekomende dingen. Want dat is wat God er zelf van gezegd heeft. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat er maar om even meteen aan het begin vast te stellen dat boven dit boek staat de naam van Joshua. En meteen in vers 1 staat dus ook. Maar deze Joshua, hoe dan ook, als leider van dit volk, is in elk geval een beeld van de Heer Jezus. Dat kan niet missen, daarom zei ik ook met de grootst mogelijke nadruk dat hij dat is, hè, type van de Heer Jezus, omdat hij net zo heet, namelijk. En dat is toch tamelijk uniek. Want hoe u dat ook keert of wendt, de naam Joshua is precies dezelfde als de naam Jezus. Bent u dat misschien niet bewust en u denkt misschien het lijkt er toch niet zo erg op, dan moet ik u zeggen dat zowel de naam Jezus als ook de naam Joshua beide Griekse versies zijn, vertalingen zo u wilt, transliteraties zo u wilt, van de Hebreeuwse naam Joshua of uitgebreider Jehoshua. Zodat beide namen in het Grieks inderdaad identiek zijn eigenlijk, al schrijven ze dan verschillend. Dus een kwestie van vertalen en letters overzetten enzovoorts, daar gaat het verder niet om. Maar de naam Joshua, eigenlijk dus Jehoshua, is dus de Hebreeuwse, het Hebreeuwse origineel voor zowel deze Griekse naam Joshua als de Griekse naam Jezus. Het is volstrekt dus dezelfde naam. En de betekenis van de naam is uiteraard ook gelijk. Wat mij altijd verbaast trouwens, is dat dat men het toch dikwijls verschillend vertaalt steeds weer. Hè? Dat wil zeggen, de ene keer vertaalt men de naam Jehoshua met Jehovah is redding. De andere keer met Jehovah zal redden. Het verschil zal allemaal zitten in wat men zelf gelooft. Of het nog doen moet of dat het al gebeurd is. Jehovah is redding, Jehovah zal redden. Ik ben zelfs tegengekomen Jehovah is hulp. Ik denk dat dat een veel te zwakke vertaling is, want daar zijn weer andere woorden voor. Hij is niet alleen hulp, hij is redding, definitief. En dat is wat de naam dus voorstelt. En we komen niet zoveel mensen in de Bijbel tegen onder deze naam. Maar ik ga er maar niet verder op in. Het moet duidelijk zijn dat zoals Mozes als leider van het volk Israël een beeld is van de Heer zelf, zo is Joshua dat in nog veel sterkere mate. Want eerlijk gezegd, in de Bijbel vinden wij dat de Heer Jezus zelf zich nogal distantieert van Mozes. Wij vinden dat in het Nieuwe Testament, iedereen kent die uitdrukkingen, dan zegt de Heer Jezus, Mozes heeft u wel gezegd, maar ik zeg u. Waarmee dan toch gewezen wordt op het grote verschil, de grote tegenstelling die er is tussen de positie en bediening van Mozes en de positie en de bediening van de Heer Jezus Christus. Dat verschil uiteraard is simpelweg gelegen in wat Johannes 1 daarover zegt, want die wijst ook op de tegenstelling. Johannes 1, daarin wordt gezegd, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Het moet duidelijk zijn dat wet en genade nog steeds tegenstellingen zijn. Zodat het inderdaad gaat om een tegenstelling tussen Mozes en Christus. Begrijp je me goed? Overeenkomst is er ook. Maar belangrijk is uw tegenstelling. Wanneer wij terechtkomen vervolgens bij Jozua, dan vinden wij die tegenstelling helemaal niet meer. Integendeel, de positie van Jozua met betrekking tot Israël is namelijk in wezen dezelfde als de positie van de Heer Jezus nu met betrekking tot de gemeente. Dat mogen ook meteen duidelijk blijken uit de eerste versen, want er staat: het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Noem, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende, en daarmee wordt dan met deze woorden, wordt dan vervolgens Jozua aangesteld tot leider van het volk. Maar er staat met grote nadruk dat dat is na de dood van Mozes. Het wordt dan ook herhaald in vers 2 in de woorden God zelf, die dan zegt tot Jozua: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Waarbij uiteraard de suggestie op zijn minst gewekt zou moeten worden. Ja, wij zijn natuurlijk gewend aan de geschiedenis. Wij hebben dat allemaal op de zondagsschool geleerd, zal ik maar zeggen. Dus ons valt helemaal niets meer op. We weten toch wat er komen gaat. Het enige wat ons misschien nog verbaast is de wijze waarop het dan hier gezegd wordt. Want het is toch anders dan in de kinderbijbel van, wie was het ook weer. Nou goed, dat doet er ook niet nieuw. Hanne de Vries, dat dacht ik ook. Maar dat komt omdat ik nou in Friesland ben natuurlijk. Maar vooruit. Maar de woorden zijn wat anders. Maar wij zouden er toch goed aan doen om ze, om deze woorden, zoals we ze hier in de Bijbel lezen, om ze inderdaad nauwkeurig te wegen. Want als er staat: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, wordt dan toch op zijn minst gesuggereerd dat dit overtrekken van de Jordaan slechts kon gebeuren, slechts mocht en kon plaatsvinden na de dood van Mozes. Mozes is gestorven, dus, zo, dat betekent het toch, zo, maak u op, trek over deze Jordaan. Zo van: er is niets meer wat u hindert. Dat is niet aardig om het zo te zeggen van Mozes natuurlijk. Maar wanneer wij de typologische betekenis van het geheel verstaan, ligt het zelfs zeer voor de hand. Zeker wanneer wij nieuwtestamentische waarheid verstaan. Want wat ons in het Nieuwe Testament wordt medegedeeld, is dat de beloofde erfenis, ik zeg het zo neutraal mogelijk, dat de beloofde erfenis niet ontvangen kon worden zolang Mozes, namelijk de wet, nog stand hield. Want Mozes staat nou eenmaal op typologische wijze voor de wet. En dat wordt ook vele malen in de Bijbel gezegd. De wet heet altijd de wet van Mozes. Het is maar zelden dat het heet de wet des Heren uw Gods. Dat is echt waar, dat is maar zelden. Verhoudingsgewijs vinden we zeer dikwijls de wet van Mozes. En met de woorden van de Heer Jezus uiteraard: ja, dat is wat Mozes zei, maar ik zeg u, enzovoorts. Met andere woorden, het nieuwe verbond wordt in de plaats gesteld van het oude verbond, maar pas nadat het oude definitief weggenomen of vervuld geworden is. Want zo moet het dan gezegd worden. We vinden die dingen natuurlijk ook gewoon in het Nieuwe Testament terug, en dat wil ik u dan toch wel graag even laten zien. In de eerste plaats dan maar in Romeinen, hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4, waar staat, waar gesproken wordt over de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En over die beloften staat dan in vers 13: want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, want daar gaat het over, hè? Over erfrecht. Dat is niet door de wet staten, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Niet dus door de veronderstelde rechtvaardigheid van de wet, maar integendeel door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en is daarmee de belofte aan Abraham gedaan, teniet gedaan, enzovoorts. Daar wordt in dit hoofdstuk natuurlijk veel uitgebreider op ingegaan, maar ik kan het nou niet allemaal aanhalen. Het gaat maar om het eenvoudige beginsel dat ons hier in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden, dat zolang de wet nog stand houdt, het nieuwe verbond niet kan aanbreken en het dus geen sprake kan zijn van de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En begrijp je me goed? In Jozua hebben wij wel degelijk van doen met beloften die aan Abraham gedaan zijn. Zij het dan dat het daarbij gaat om de meest letterlijke. Want als je de moeite zou nemen, met name in Genesis, om na te zoeken wat dan precies aan Abraham en Isaac en Jacob enzovoort beloofd is, dan is dat in de eerste plaats dat het volk wat geboren zou worden, dit land, Canaan, tot erfdeel zou ontvangen. Een erfelijke bezitting, enzovoorts. Gij zult dit land erfelijk bezitten. Het gaat dus uitdrukkelijk om een erfenis. Precies hetzelfde woord wat ons in het Nieuwe Testament ook voorgehouden wordt. Maar de gedachte is dat voor zover wij deel hebben aan de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, is dat niet op aards niveau, maar op hemels niveau. Immers, de Hebreeënbrief zegt dat wij aan ons een beter vaderland beloofd is. Een Jeruzalem en een Canaan dat boven is, enzovoorts. Maar ook in deze hogere toepassing van de beloften aan Abraham blijft staan dat wij daar slechts deel aan kunnen dan wel konden krijgen sinds dat de wet vervuld is en dus voltooid is. Of, met een andere term, sinds Mozes dood is. Want zo staat het. Woorden van die strekking vinden we natuurlijk ook in Galaten, hoofdstuk 3. Precies hetzelfde eigenlijk, in vers 18 in elk geval. Galaten 3 vers 18, want indien de erfenis, dat wil zeggen de vervulling van wat beloofd was, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. De wet speelt daarin geen rol. Dat staat er ook, want in de voorgaande verzen staat dat God beloften gedaan heeft aan Abraham met betrekking tot het land dat men zou bezitten, dat 430 jaar later pas de wet kwam, die daar niks aan toe of afdoet. Maar de volgende gedachte is dat de vervulling van deze belofte aan Abraham wacht op het teniet doen dan wel het vervullen van de wet. En dus weer, het wacht op de dood van Mozes, overdrachtelijk gezegd. Daarna lezen wij in het bijzonder in vers 24 van Galaten 3, al zou ik net zo goed het hele schriftgedeelte kunnen bespreken natuurlijk, maar in vers 24 van Galaten 3 lezen wij dan, zo dan, de wet is onze, die van Israël en bijzonder van het Joodse volk, de wet is onze tuchtmeester geweest tot, niet naar, zoals sommigen het lezen, tot een bepaalde datum, tot de verschijning van Christus, opdat wij uit het geloof, en dat gaat buiten de werken van de wet om, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden, enzovoorts. Woorden van dergelijke strekking vinden we op vele plaatsen, uit het hoofd denk ik zo aan het laatste vers geloof ik van Romeinen 3, waar inderdaad gezegd wordt dat wanneer wij door geloof gerechtvaardigd worden en daaruit leven, is dat niet in strijd met de wet, maar in het tegendeel, het is de vervulling van de wet. En dus is het ook na de wet. En voor degenen die van typologie houden, hebben wij natuurlijk ook nog Hebreeën hoofdstuk 9, waarin uiteengezet wordt dat de twee vertrekken in de tabernakel respectievelijk een uitbeelding zijn van het oude verbond en het nieuwe verbond. Het staat er letterlijk zo, dus vooruit. Het heilige, het eerste deel van de tabernakel, is namelijk een beeld van het oude verbond, en het heilige der heiligen, tweede vertrek, achter het voorhangsel, is een beeld van het nieuwe verbond, en er wordt uitdrukkelijk in Hebreeën 9 geciteerd uit de wet en vastgesteld dat op het moment, eenmaal per jaar, dat dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, dat dan de dienst in het heilige niet mocht plaatsvinden. Dat wil zeggen, de dienst in het heilige moest beëindigd worden, alvorens de dienst in het heilige der heiligen mocht plaatsvinden. En de verklaring ervan staat er gewoon zwart op wit bij. Dat heb ik helemaal niet bedacht. Daar staat er gewoon bij. Daar staat waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Dat de dienst in het heiligdom niet kon plaatsvinden zolang het oude verbond nog stand hield. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond kon niet aanbreken zolang het oude verbond er nog was. Vandaar dat door de bediening van de Heer Jezus Christus eerst een einde gemaakt werd aan de wet. Hij heeft namelijk de wet vervuld door der wet te sterven. Met woorden uit Romeinen 8 en Galaten 3. Daarmee werd de wet beëindigd. Ik zeg altijd, daarmee hadden de zonden der wereld rechtvaardige vergelding ontvangen. En dat is dan het einde der wet. Hij stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En dus heeft de wet geen enkele rechtsgeldigheid meer. Is ook nergens voor nodig. Enzovoorts. En daarna stond hij op uit de dood. Op de derde dag, die we trouwens in Jozua ook tegenkomen. Waarmee hij inderdaad het nieuwe verbond inwijdde. Waarmee hij het ware heiligdom binnenging. Eveneens Hebreeën 9 bijvoorbeeld. Waarmee dus het nieuwe verbond aanbrak. Eerst werd het oude beëindigd, daarna kwam het nieuwe. En nu ik het zo vertel, denk ik ook aan Romeinen hoofdstuk 7. Waar dezelfde argumentatie ongeveer naar voren gebracht wordt aan het adres van het Joodse volk. Waar tot hen gezegd wordt dat zij der wet gestorven zijn en daarmee vrij van de wet. Om zich te verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Dan heb je precies hetzelfde. Men is verlost van het oude verbond en dus kan het nieuwe verbond aanbreken of kan men zich onder het nieuwe verbond plaatsen. Dat is heel het idee. En dat is wat in Jozua inderdaad in de eerste plaats naar voren gebracht wordt. En nu we het toch over hebben, en nu onze broeder toch tevoren gelezen heeft aan het begin van de avond uit Filippenzen 3, kan ik dat natuurlijk ook wel even doen. Want daar gaat het ook inderdaad over. Daar vinden we de wet uitgebreid genoemd en toegelicht. In de woorden die de apostel Paulus spreekt over zichzelf naar het vlees. Dat wil zeggen, Filippenzen 3 vanaf vers 5. En al wat hij daar noemt, heeft rechtstreeks van doen met de wet. En met het feit dat hij, zoals hij dat elders noemt, een ijveraar der wet was. Vandaar dat zelfs de vervolging van de gemeente daarin genoemd wordt. Want degenen die de gemeente vervolgen doen dat dikwijls omdat ze ijveraars van de wet zijn. Nou goed, in Bijbelse tijden dan in elk geval. En wat de apostel daarvan zegt, is dat al deze dingen geen enkele geldigheid hebben voor God. En dat hij, Paulus, ze dus ook schade en drek acht, enzovoorts. En zich vervolgens richt op de opstanding van Christus, op het opstandingsleven van Christus. Kortom, hij zegt, of ik enigszins mogen komen, vers 11, tot de wederopstanding der doden. En op de vertaling ga ik maar niet in. Ik zeg maar gewoon wat dat betekent. Namelijk dat de apostel zich richt niet op het onderhoud en de verbetering van de oude mens onder de wet. Maar integendeel, hij richt zich op de ontwikkeling van de nieuwe mensen, van het nieuwe leven dat hij in Christus heeft ontvangen. Precies zoals het ook in Galaten zegt, ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want hij is der wet gestorven, dat zegt hij daar ook, enzovoorts. En het leven wat hij heeft hij ontvangen in Christus. Daarmee heeft hij inderdaad leven. Daarmee maakt hij deel uit van het volk Gods. Daarmee maakt hij deel uit van de gemeente, net als wij in onze dagen. Maar het punt is gewoon dat op het moment dat dat gerealiseerd is, begint de strijd pas. En dat is het wat in Jozua dus ook zo uitdrukkelijk geïllustreerd wordt. Namelijk, waar het over gaat in Jozua is een volk dat inderdaad verlost is uit Egypte, geleid is door de woestijn enzovoorts, en nu op het punt staat om de beloofde erfenis in bezit te nemen. Op het punt staat om deel te krijgen dus aan de vervulling, zij het dan een zeer voorlopige en een niet definitieve, maar in de geschiedenis wordt het zo voorgesteld, ze zou deel krijgen hier aan de vervulling van de beloften die in Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Begrijp u me goed? U en ik weten dat die belofte nog steeds niet vervuld is aan Israël, want de uiteindelijke vervulling van de belofte komt niet, of kwam niet tot stand onder Joshua, maar zal tot stand komen onder de Heer Jezus Christus. Dat zal gebeuren op de letterlijke wijze alsnog in de toekomst, door de echte Joshua. Het neemt niet weg dat het in onze dagen gebeurt op een veel hoger niveau. Niet zozeer door het aardse Israël, maar wel degelijk door de gemeente. En voor zover deze geschiedenis op ons van toepassing gebracht wordt, en dat gebeurt ongetwijfeld, is heel het idee dat nadat wij verlost zijn geworden van de wet, enzovoorts, nadat Mozes dood is dus, nadat we ons bewust zijn geworden dat wij naar de oude mens en naar normen van Egypte, dan wel naar normen van de woestijn, inderdaad geen leven meer hebben, geen rechten meer hebben, dan begint de strijd pas goed. Nou hoeft dat niet problematisch te zijn, want u en ik hebben natuurlijk ook in dezelfde kinderbijbel al gelezen hoe het in elkaar stak. Namelijk dat dit volk onder leiding van Joshua en in onderwerping aan het woord Gods zo zonder meer de overwinning zou krijgen op de vijand. Maar het was bepaald ook niet zo dat de Heer de vijand eerst verjaagd had uit het land en toen zei, kom nou maar binnen, want er is nou geen gevaar meer. Heb u dat ook nog? Dat gevaar is er namelijk wel. En de strijd die dat volk te wachten staat, vanuit de positie van hoofdstuk 1 althans, hè, de strijd die dat volk te wachten staat, komt overeen met de strijd die wij als gemeente in onze dagen hebben. En ik kan natuurlijk niet nalaten te zeggen dat het net zo goed overeenkomt met de strijd die Israël, het natuurlijke Israël, op aarde straks in de toekomst eveneens zal hebben, wanneer het onder Joshua inderdaad alsnog gebracht zal worden in het land. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus, dat klinkt erg positief. En om u nu een idee te geven van de strijd, zeg ik maar tegelijkertijd, maar dat is in de dagen van de antichrist. Ja, wie het ook wezen mag, daar gaat het nou niet over. Maar dat zijn de dagen van strijd. Dagen van verdrukking in elk geval. En daar komt het, net als in onze dagen, nog steeds op hetzelfde aan. Want je kunt net zo goed zeggen dat het gaat om algemene nieuwtestamentische waarheid. Namelijk, op het moment dat we kinderen Gods geworden zijn, staan wij aan het begin van dat beloofde land enzovoorts. En de bedoeling is dat wij doen wat hier staat. Namelijk, Mozes is gestorven, maak u nu op, trek over deze Jordaan. En dat zijn woorden die hier tot Joshua en het volk gericht worden. Met zijn woorden die in de toekomst gericht worden tot de Heer Jezus uiteraard. En zijn volk op aarde neemt niet weg dat het in onze dagen zo zonder meer van toepassing is op de gemeente als zodanig. Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk. Met andere woorden, de wet is beëindigd, we zijn verlost van de vloek der wet. Ik citeer dus, hè, dat zijn niet mijn woorden, hè. Ik zou het niet durven. Maar het staat er zo, hè, Galaten bijvoorbeeld. We zijn nu verlost van de wet, we zijn der wet gestorven enzovoorts. Kortom, laten wij ons stellen onder dat nieuwe verbond en laten wij inderdaad gaan staan op de beloften Gods. Ik dacht dat dat de tamelijk goede Nederlandse uitdrukking was. Nou ja, hier staat gewoon overal, vers 3, alle plaats waarop uw lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Dat wil zeggen, het was al lang beloofd, stond vast, enzovoorts. Maar men moet dit wel doen. Dat dat niet zomaar een verhaaltje is, mogen blijken uit de voorgaande geschiedenis, waar trouwens deze Joshua ook in betrokken was, toen namelijk Israël onder leiding van Mozes bij het beloofde land aankwam en de verspieders werden uitgezonden, u weet het wel, die 12 enzovoorts. Die kwamen terug en de 10 van de 12 in elk geval zeiden, nou dat wordt niks, want dit land dat kunnen wij nooit veroveren. Want het land is zo sterk. Het is wel een mooi land. Het is een vruchtbaar land. Maar de bevolking is zo sterk. En ze zagen leeuwen en beren dan wel reuzen op de weg. Hoe je dat maar zegt. Enzovoort. En zeiden, nou, dat kan helemaal niet. En de moed zonk hen in de schoenen. En ik denk dat dat in onze dagen in het algemeen vele gelovigen overkomt. en er dus ook inderdaad niet eens aan beginnen. En voor de Jordaan blijven staan en zeggen, nou, als ik dan die de Jordaan door moet, dan zal dat zijn als ik sterf. En dan hoop ik daarna het beloofde land, de hemel, binnen te komen. Want u en ik weten dat volgens de oude christelijke traditie de Jordaan in elk geval een beeld is van de dood. U weet wel, dat werd vroeger gezongen. Niet alleen trek ik door de Jordaan, enzovoort. Hè? En wat, hoe zongen de negers dat ook alweer? Roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die. En dat is het hele lied. En dan weer roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die. Ik wil naar de hemel als ik sterf. Ja. Als het nou zo moet. Het is niet onbijbels. Maar het is volstrekt aards gedacht. Het is gedacht vanuit zinnelijke dingen. Maar waar wij een deel hebben gekregen en zouden krijgen, zijn niet zinnelijke dingen. En wij zouden zeker bijbelse waarheid niet beoordelen vanuit onze aardse maatstaven enzovoorts. De gedachte is namelijk dat wij niet naar de hemel zouden gaan als wij sterven. Maar de gedachte is dat wij in de hemel gezet zouden worden op het moment dat wij tot geloof kwamen. Het probleem daarvan altijd is dat die dingen natuurlijk niet hier in Jozua staan. En ik ontleen ze ook niet aan Jozua. Ik ken ze. Want ze staan in Efeze, om maar eens wat te noemen. U weet wel, Efeze 1 en 2. En u heeft hij levend, medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. God heeft Christus, de echte Jozua dus, Jezus. God heeft hem gezet of opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand. En hij heeft u met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. En er staat hier, hij zal dat doen. Er staat, hij heeft dat gedaan. Op dezelfde wijze als dat hier staat. Alle plaats waarop uw lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Let op dat er niet staat in vers 3. Alle plaats waarop uw lieder voedsel treden zal, zal ik u geven. Zo van, ik geef het u op het moment dat u er binnen gaat. Nee, er staat, ik heb het u al gegeven, ga er dus in. Dat het strijd oplevert, dat zou ons niet afschrikken. Want de gedachte is, en dat is trouwens eveneens terug te vinden in uiteraard de Efezebrief. De gedachte is namelijk dat het weliswaar strijd oplevert, maar dat wij in die strijd wel degelijk kunnen stand houden. En daar gaat het maar om. Ja goed, nou zit ik ineens in Efeze 6. Ja, als ik ga zoeken, dan het leidt ook af. Ik weet het, het is vaak moeilijk om. Dan zit u, waar staat het ook alweer? En dan ben u de draad van het verhaal kwijt. Dus ik zeg het maar zo. Je kunt net zo goed notities maken waar het staat of je zet het bandje even stop. Hè? Dus Efeze 6, waar staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Er staat niet, we hebben de strijd niet. Maar er staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, tegen geweldhebbers deze wereld, of hoe het er maar precies staat. En daarna staat er, of daarbij staat dan, en daarom moet je je wapenrusting aantrekken. En feitelijk staat het hier ook. Los van even of de vertaling correct is, maar er wordt hier inderdaad gesproken dat men gewapend het land zou binnengaan. En dat is maar waar het om gaat. Zie. Dus niet omdat men niet zeker is van de overwinning, maar men gaat het land binnen omdat men zeker is en omdat men vertrouwt op de beloften Gods. God heeft het namelijk beloofd. En hij zegt niet eens, ik zal het u geven. Hij zegt, ik heb het u gegeven. Met andere woorden, elke stap die men in het land zette, was eigenlijk niks anders dan een vertrouwen op de beloften Gods. God heeft het mij gegeven, enzovoorts. Maar goed, als ik nog meer nieuwtestamentische schriftplaatsen moet aanhalen, wat denkt u van Colossenzen 3? Indien gij dan met Christus gestorven zijt, en vervolgens, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen bij God. En daar dus ook veilig geborgen bij God, eventueel. De gedachte is namelijk dat ons deze, ons als gemeente in onze dagen, ons deze hemelse positie gegeven is. Wij zouden daaruit leven dus. En niet opzij gaan voor de strijd die het dan eventueel meebrengt, maar gewoon die belofte Gods ons als het ware toe-eigenen. In het Engels zeg je dan claimen. In het Nederlands weet ik het nooit. Dan moet je zeggen opeisen, maar dat vind ik zo'n harde term. Claimen, dat vind ik eigenlijk een goede woord. Maar goed, ik zoek nog een beter Nederlands woord. Hè. Het is van ons. Israël zou moeten weten, dat land is van ons, de Heer heeft het ons gegeven. Enzovoorts. En men zou gewoon het land binnenlopen. In overeenstemming met de belofte Gods en in overeenstemming met de woorden Gods ook hier. Want er wordt hier gezegd hoe men dat doen zou. Nou, in het gedeelte dan wat ik niet meer gelezen heb, de tweede helft van hoofdstuk 1, maar het staat er wel. En men zou het gewoon doen. En precies zo ligt het voor ons. Wij zijn met Christus gezet in de hemel en we zouden die positie ook innemen. We zouden ons dat eigen maken en daar ook daadwerkelijk uit leven. God heeft ons de overwinning gegeven op onze vijanden. God heeft ons een hemelse positie gegeven. En dat betekent dan dat we zouden leven inderdaad als burgers van de hemel. In vertrouwen op de belofte Gods. En in vertrouwen op Jozua, de echte bedoel ik daar uiteraard, die ons daar inderdaad in zou leiden. Dat is het idee. En natuurlijk, daar heeft men allerlei bezwaren tegenin gebracht, omdat men liever vasthoudt aan het oude, deze wereld waarin men met beide benen staat enzovoorts. En het andere, ja, ik wil wel naar de hemel, when I die. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij die Jordaan nu reeds zouden overtrekken. Want het mag dan zo zijn dat de Jordaan een uitbeelding is van de dood. Het neemt niet weg dat wij reeds lang der zonden gestorven zijn. Dat bovendien de Heer Jezus Christus voor onze zonden gestorven is en wij met hem daardoor. En dat wij vervolgens in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Of gewoon gezegd, wij zijn met hem, Romeinen 6, wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En dat is het waar Paulus over spreekt als hij deze woorden schrijft in Filippenzen 3. Ik ga er maar weer even naartoe, want daar staat dan in Filippenzen 3... In vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Want dat staat er eigenlijk. Met grote nadruk, de uitopstanding uit de doden. Dat gaat niet over de opstanding van zijn lichaam. Maar dat gaat over de opstanding, om zo te zeggen, van eigenlijk zijn ziel. Nou goed, om dat woord ga ik nou niet twisten. Maar waar het om gaat is dat hij ook praktisch, in de praktijk van zijn leven, zou wandelen vanuit dat leven van Christus. Alsof hij de dood al heeft overwonnen. En het is ook zo. Wij als gelovigen, wij hebben de dood al overwonnen. We hebben al opstandingsleven. Dat voor ons lichaam als zodanig, ons lichaam dus, inderdaad nog niet is. Dat lijkt me een duidelijke zaak, maar daar gaat het niet over. Dat is niet het belangrijkste. Daarom kun je wel leven alsof je een hemelburger bent. Natuurlijk wel, God heeft ons die plaats gegeven. En wij zouden onze verwachting inderdaad stellen op hem die een goed werk in ons begonnen is. Dat is Filippenzen 1. En dat ook wil voleindigen. Niet na de dag van Christus, maar tot de dag van Christus. Dat wil zeggen, hij wil het werk aan ons voleindigen. Niet straks in de hemel, hij wil dat werk voleindigen voordat wij daar zijn lichamelijk. Eenvoudig omdat wij nu reeds deze positie innemen. En dat is waar de apostel hierover spreekt als hij zegt, of ik enigszins mogen komen tot. Of vers 12, niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben, enzovoorts. En dan vers 14, maar één ding, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, naar het wit dus, enzovoorts. En dat is precies wat elke gelovige altijd al zou hebben moeten doen. En in de toekomst ook zou moeten doen. Vergeten hetgeen achter is en jagen naar hetgeen voor is. Dat heb ik nog eens na willen vragen aan de vrouw van Lot. Maar helaas. He? En aan Israël, u weet wel, de vrouw kennen jullie toch? Dus, nou goed. Dus, en aan Israël, altijd maar weer dat terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het was niks, maar men verlangt ernaar. Om een of andere reden. Gewoon uit wantrouwen ten opzichte van de Heer. Want daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk. En zo zou het met ons zijn. Wij zouden onze verwachting stellen op het werk Gods in ons nu. Op het feit dat wij nu reeds hemelburgers geworden zijn. Of moet ik het dan met nog andere termen zeggen? Heel simpel. Met die van Petrus en Paulus in respectievelijk Handelingen 2 en Handelingen 13. Want beide houden daar een lange redenvoering en beide zeggen in dat verband dat door de opstanding van Christus en ieder die tot geloof komt deel krijgt aan de vervulling van de beloften Gods. De beloften die aan de vaderen gedaan waren. De beloften met betrekking tot een erfenis, een eeuwige erfenis bovendien, in verband met Israël toegepast op aarde uiteraard, in verband met de gemeente toegepast op de hemelse dingen, maar om dat verschil gaat het me nou niet. Ik kan niet elke keer beide dingen naast elkaar noemen, ik zal het ook wel vergeten, maar ligt meest voor de hand om de dingen dus op onszelf van toepassing te brengen en alleen dat aspect te bespreken. Maar de Peter zegt na zijn toespraak, aan het eind dus aan de uitnodiging, bij de uitnodiging zegt hij, want u komt de belofte toe. En allen die verre zijn. Maar op grond van bekering en dus op grond van geloof. En hetzelfde zegt apostel Paulus in zijn lange redenvoering in Handelingen 13. Dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft vervult aan ons. De kinderen en daarmee de volgende generaties. Doordat hij Jezus, Joshua, verwekt heeft. Doordat hij de Heer Jezus heeft opgewekt uit de dood. En het vervolg op het verhaal is dat zoals Israël volgens de woorden hier in Joshua 1 deel zou krijgen aan de zegeningen die God in ieder geval aan Joshua gegeven had, zo krijgen wij als gelovigen van vandaag deel aan de zegeningen die God in elk geval aan de Heer Jezus, de echte Joshua, gegeven heeft. En zo staat het hier ook, want er staat Joshua 1 vers 2, tot Joshua gezegd, maak u op, nu Mozes is gestorven, maak u op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk. Enzovoorts. Gij en al dit volk. Niet alleen Joshua, maar heel het volk, voor zover ze met hem meetrekken en hem volgen dus. En in onze dagen, gij en al dit volk, de echte Joshua, namelijk Christus en allen die hem volgen. En dat is waar Paulus dus over sprak, onder andere dan in Filippenzen 3. Namelijk dat hij Christus wilde leren kennen. Dat het ging om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. Dat het erom ging om navolgers van Christus te zijn en zodoende deel te hebben, ook in de praktijk, aan deze heerlijkheid van Christus en daarmee aan de beloofde erfenis. Dat is waar het over gaat. Of met een variant. In Hebreeën 1 vers 3 staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus. Maar het is de praktische toepassing van de gedachte hieruit Joshua dat Israël gezegend zal worden met elke zegening in Joshua. Zoals het daarvoor was. In Mozes, overigens. Maar dat nog maar weer even terzijde. De man is gestorven, per slot. Maar de gedachte is dat God had Joshua aangesteld en Israël zou Joshua volgen en daarmee deel krijgen aan de vervulling van Gods belofte. Geen enkel probleem, de Heer zegt, ik heb het u gegeven. Zo is het in onze dagen ook. Wat dus van Joshua en vervolgens van het volk verwacht wordt, is dat ze inderdaad doen wat de Heer tot hen zegt. Namelijk hun voetzolen zetten in dat land. En dat is precies wat wij ook zouden doen. Onze voetzolen zetten in dat land, overdrachtelijk gesproken. Namelijk zoeken die dingen die boven zijn, of met de variant die ik uit Hebreeën nog niet genoemd heb, maar waar feitelijk de hele Hebreeënbrief ook over spreekt, namelijk wij zouden met vrijmoedigheid daartoe gaan. Toch? We zouden met vrijmoedigheid het heilige der heiligen binnengaan. Het ware heiligdom. De hemel zelf heet het daar. Ja, ik kan natuurlijk niet heel de Hebreeënbrief gaan uitleggen, maar ik hoop maar dat u het herkent. Met vrijmoedigheid achter degene die ons voorgegaan is, onze overste leidsman, ingaan in het ware heiligdom. Dat is punt 1. Het nieuwe verbond en niet het oude. En punt 2, het is de hemel en niet de aarde. En zo zouden wij onszelf gedragen. Dat kan natuurlijk alleen als we eerst onszelf zo leren zien. Namelijk als deelhebbend aan de vervulling van Gods belofte en dus als gezet in de hemel. Als niet meer behorend tot deze aards dingen enzovoorts. Integendeel, het werk wat God aan ons doet is een hemels werk enzovoorts. Het gevolg is alleen de strijd die daarmee meteen op ons afkomt, want op het moment dat we de hemel als het ware binnentreden, krijgen wij van doen met de macht der lucht, die geestelijke boosheden enzovoorts. Maar wij zouden erop vertrouwen dat wij inderdaad in Christus meer dan overwinnaar zijn. En dus onze wapenrusting dragen enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En dat is wel heel de geschiedenis van Jozua uitbeelden, waarvan dan de verschillende aspecten ook beschreven worden. Nog een keer, vers 2, want ik stamp een brin vanavond. Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op. Weet u Efeze 5 nog? Ontwaakt, gij die slaapt. En sta op uit de dood. Dat is de nieuwtestamentische variant van de uitspraak in Jesaja. Nou, ik geloof 63 of 62 of 61, dat weet ik niet meer. Maar het eerste vers daar ergens. Waar staat, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in Efeze wordt geciteerd en er staat ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Maak u op, wil zeggen, sta op, word wakker, het zonnetje is al. Dat is een andere lied trouwens. Maar goed, maar het is dezelfde gedachte. Het is dag. We zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Laten we opstaan en in het licht gaan wandelen. En later komen we dat er prompt tegen als men werkelijk de Jordaan gaat overtrekken in hoofdstuk 3. Waar uitdrukkelijk staat, Jozua maakte zich desmorgens vroeg op. Hij en de kinderen Israëls enzovoorts. Want daar gaat het om, hè. Nieuw verbond is aangebroken, is het idee. En dus wordt het opstaan, het is licht. En inderdaad het beloofde land binnentrekken. Nou, terug naar Jozua 1 vers 2. Maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Niet zal geven, geef. En dan vers 3, alle plaats, wat het ook is, alle plaats waarop u lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven, en niet zal ik u geven, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Met andere woorden, het was van tevoren aangekondigd, lag in Gods raad besloten in elk geval, en men zou slechts gewoon in geloof dat land binnengaan. Dat is heel het idee. En in dit geval dus gewoon achter Jozua aan. Waarvan dan verder staat in vers 4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier de Frat, het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee tegen de ondergang der zon zal u lieder landpalen zijn. Ja, dat lezen we wel vaker in de Bijbel hoe groot het land is. En uiteraard gaat het hier om in de eerste plaats de letterlijke grenzen van het beloofde land zoals Israël dat in bezit zou nemen. Dat is overigens ook in de dagen van Jozua en daarna nooit echt gebeurd. Want ze hebben altijd een stuk laten liggen. Men deed het niet, men ging niet ver genoeg, men hield eerder op. Nou ja, dan niet, hè. Dat is één ding. Aan de andere kant, de begrenzing van het land zoals die hier gegeven wordt, is een overeenstemming met wat daarover eerder al beloofd was. En dat is natuurlijk ook de gedachte. Het is beloofd en zo verstrekken de grenzen. En zo geldt voor ons ook. Ons is de hemel beloofd, enzovoorts. En wij zouden daar binnen gaan. Nou goed, en dan zegt vers 5, niemand zal voor uw aangezicht bestaan, dan wel staan blijven, want dat is wat bestaan eigenlijk is, hè. Het is wat oud-Nederlands dan, maar dat is wat het is. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan of staan blijven al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vader heb gezworen hun te geven. De woorden worden natuurlijk gericht tot Jozua zelf. En Jozua ging. Geen enkel probleem. De bedoeling was echter dat het volk inderdaad met hem mee zou gaan. En achter hem aan zou optrekken het beloofde land binnen. Typologisch wil gewoon zeggen dat deze woorden, uiteraard deze beloften Gods, in de eerste plaats van toepassing zijn op de echte Jozua, namelijk op de Heer Jezus Christus. En daarvan geldt dan precies hetzelfde. Hij is dat land binnengegaan. Hij is gezeten in de hemel, heeft daar zijn erfenis ontvangen enzovoorts. Van ons wordt slechts verwacht dat wij inderdaad achter hem aan dat heiligdom binnengaan. Weer met de woorden uit de Hebreeënbrief. En het hoeft niet uit de Hebreeënbrief, kan ik gewoon Galaten nemen. Galaten dat uitgebreid spreekt over Mozes is dood, namelijk het einde der wet. En daarna zegt, sta dan in de vrijheid waarmee de Christus u vrijgemaakt heeft. Voor zover we in de vrijheid staan, is het immers de vrijheid van Christus. En voor zover wij erin staan, is dat zo omdat wij daar ook zelf in zijn gaan staan. Vandaar de oproep. Want het is één ding om vast te stellen, dat wij in de vrijheid gezet zijn door de dood en opstanding en hemelvaart overigens van Christus. Maar een ander ding is of dat ook inderdaad uw praktisch leven is. Staat u in de vrijheid? Want dat moet je zelf doen. En dan niet meteen zeggen, maar het is toch niet uit werken. Ik zou toch niet werken. Wat wij zelf moeten doen, namelijk, voor sommigen worden al moe als je het zegt dat je iets moet doen. Maar, want het is een werkwoord namelijk. Maar wat wij zouden doen, is gewoon geloven in de Heer Jezus. En dus gaan staan waar Hij ons onze plaats gewezen heeft. Sta dan in de vrijheid. En precies zo zegt Paulus dat. Hij zegt niet, ga in de vrijheid staan waarmee Christus u zal vrijmaken. Hij zegt, sta in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En eigenlijk zou je moeten zeggen, de zonde van de Galatiërs, om niet te zeggen Galliërs dan, maar de zonde van de Galatiërs was dat ze, hoewel de Heer hen in de vrijheid gezet had, daar niet in gingen staan, maar daar buiten bleven staan. En zeggen, nou dat hoeven wij niet. En precies hetzelfde gebeurt met ons wellicht. Namelijk, God heeft ons gezet in de hemel met Christus, maar wij zeggen, nou, ik blijf toch maar liever hier. I want to go to heaven. Yes. When I die. Enzovoort. Maar liever niet eerder. Maar wij zouden daar veel eerder in gaan staan. Staan in de vrijheid. Staan onder het nieuwe verbond. Staan onder de heerschappij van de genade. En dus, met de woorden weer uit Efeze 6... strijd niet tegen vlees en bloed, maar wel met die geestelijke wapenrusting, opdat wij zouden kunnen staan, stand houden en staande blijven. Zoek het maar op, want die woorden worden daar gebruikt. Staan, stand houden en staande blijven, dat is de bedoeling. Dat is in de strijd, dat is waar. Maar het is de positie waarin de Heer ons daadwerkelijk hebben wil. En wij zouden in vertrouwen op de Heer, in onderwerping aan Hem, maar in bijzonder in geloof in Hem, inderdaad die strijd niet uit de weg gaan, maar inderdaad gaan staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En al het andere gaat dan, komt dan weliswaar op ons af. Maar de Heer heeft ons toegerust, of althans heeft ons deze toerusting gegeven, opdat wij inderdaad zouden kunnen standhouden. En Hij heeft beloofd inderdaad zijn werk aan ons te doen. Dat is de gedachte. Maar vergis u niet, deze zegeningen, deze hemelse zegeningen, liggen voor ons vast in Christus, zoals deze zegeningen van Israël vastlagen, in dit geval in Jozua. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Er staan hier in vers 5 van die aardige woorden, die u vermoedelijk al herkend hebt. Aan het eind van vers 5 staat namelijk dat de Heer zegt: ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En daarna: wees sterk, heb goede moed. Het zijn heel aardige woorden, omdat ze al eerder gesproken werden in verband met Jozua. Dat was in Deuteronomium 31. Deuteronomium 31 vers, vanaf vers 5 dan maar. Wanneer hen nu de Heere voor uw aangezicht zal gegeven hebben, de vijand namelijk, Sion en Och, dan zult gij hun doen naar alle gebod dat ik jullie geboden heb. Wees sterk. Het was dus bij strijd. Dat was bij de verovering van een stuk land nog aan, in het tegenwoordige Jordanië dus, hè, nog aan de oostzijde van de Jordaan. Maar er wordt het hen gezegd: wees sterk en heb goede moed en vrees niet en verschrik niet voor hun aangezicht, vers 6. Want het is de Heere, uw God, die met u gaat. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. En Mozes riep Jozua en zei tot hem voor de ogen van gans Israël: wees sterk en heb goede moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de Heer hun vader gezworen heeft hen te zullen geven. En gij zult het hun doen erven. En dan vers 8. De Heer nu is degene die voor uw aangezicht gaat. Die zal met u zijn. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. Het zijn woorden die via Mozes hier gesproken worden tot het volk, zowel als tot Jozua. Maar het zijn dezelfde woorden die in Jozua 1 gesproken worden door de Heer zelf, rechtstreeks tot Jozua in vers 5. Ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En in dezelfde omstandigheden de strijd bij wat wij dan gewoonlijk noemen de verovering van het land. Maar het aardigste van het verhaal is natuurlijk dat precies deze woorden worden geciteerd in de Hebreeënbrief. Want ik ben van mening dat de waarheden van het boek Jozua in het bijzonder tot uitdrukking komen ook in de Hebreeënbrief. Waar immers de lezers worden opgeroepen om zich toch vooral te stellen onder het nieuwe verband. En zich te onderwerpen aan hem die op de troon der genade gezeten is. Enzovoorts. Hebreeën 13 namelijk. Hebreeën 13 vers 5. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zijt tevreden, vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En de gedachte is dat men geen reserves hoeft op te bouwen voor de toekomst. Het is nergens voor nodig, want... Nee, in geestelijke zin. Maar goed, want ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, heeft hij gezegd. Maar het werd gezegd tot Jozua. En over het hoofd van Jozua heen tot heel het volk. En hier wordt het uiteraard gezegd tot de gemeente. Waarmee maar in één klap gezegd wil zijn dat inderdaad deze geschiedenis van Jozua en Israël model staat voor de situatie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want hier in Hebreeën vinden we de oproep dat de wet beëindigd is. Mozes is dood, dus Mozes is gestorven. Dat wij zouden ingaan in het ware heiligdom. En dus in de beloofde erfenis. En vervolgens dat wanneer wij dat doen, dat de Heer zegt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Letterlijk geciteerd. En daarna vinden we dezelfde gedachten natuurlijk nog vele malen. Want u en ik weten dat Matthäus' evangelie precies zo eindigde. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Ik ben met u. Op welke weg? Wel, die weg het beloofde land in. Dat is een van de geheimen, denk ik wel, zeg ik wel eens. Ik weet niet waarom ik dat zo zeg precies, maar het blijkt een beetje geheim te zijn. Dat is een van de geheimen van het christelijke leven. Men kan een beroep doen op de Heer, men kan vertrouwen op de Heer, maar alleen als men de weg des Heren gaat. De Heer geeft ons overwinning, de overhand op onze vijanden, jazeker wanneer wij bezig zijn met Kanaan binnen te trekken. En hier in Hebreeën, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, wanneer wij ingaan in het ware heiligdom en dus naderen tot de troon der genade enzovoorts. Of in populair Nederlands, je kunt erop rekenen dat de Heer voor je zal zorgen, maar alleen als je de Heer dient. En zolang wij in de woestijn blijven en onder Mozes en dus onder de wet, hoef je er niet op te rekenen dat de Heer met je is om je te helpen om de wet te volbrengen of iets dergelijks. Waarom zou hij? Hij heeft zelf de wet vervuld en daarmee teniet gedaan. De beloften zijn alleen voor gelovigen. Wat nog anders gezegd, de beloften God zijn alleen voor degenen die uit het geloof leven. En om dat laatste, uit het geloof leven, gaat het hier in Hebreeën. Het wordt trouwens letterlijk geciteerd in Hebreeën 10, deze uitspraak. Maar om dezezelfde waarheid gaat het dus feitelijk ook in het boek Jozua. Want daar wordt dit geïllustreerd. Onderwerping aan het woord Gods. De weg gaan die God gewezen heeft. En daarbij vertrouwen op de beloften die God gedaan heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is het idee. Maar eerst gaan we nu pauzeren. Wij waren bij vers 5 van Jozua 1. Bij de uitdrukking, ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. En zoals gezegd, is de uitdrukking die in Deuteronomium al gebruikt wordt en gericht wordt aan het adres van Jozua via Mozes. Hier rechtstreeks van de Heer, maar in de Hebreeënbrief krijgen wij via Paulus deze woorden mee. Precies dezelfde, geciteerd dus hier uit het Oude Testament. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze beloften zoals ze hier staan wel degelijk op ons van toepassing zijn. Want ja, dat komt natuurlijk overeen met de algemene gedachte dat wat we hier lezen inderdaad zonder meer op ons, op Christus en de gemeente, van toepassing is. Hetzelfde geldt trouwens voor de volgende uitdrukking van vers 6, namelijk wees sterk en heb goede moed. Dat wees sterk en vooral ook dat heb goede moed, dat komt nogal eens voor, dat wees sterk wordt vele malen herhaald aan het adres van Jozua vooral. En de uitdrukking heb goede moed, die worden wij geacht te kennen. Als de Heer Jezus bij gelegenheid een ontmoeting heeft met een blinde, zegt hij tot hem, heb goede moed. Enzovoorts. Gebeurt dikwijls. Zoals dikwijls ook de uitdrukking is, vrees niet. En dan komt de rest. Zoals ook dikwijls de uitdrukking, heb goede moed. Enzovoorts. Maar wij vinden die uitdrukking bijvoorbeeld ook in Johannes 16, waar immers de Heer met zijn discipelen bijeenvergaderd is in de opperzaal en spreekt over de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen over onze tegenwoordige tijd, en waarbij hij de discipelen inderdaad moed inspreekt en spreekt over de komst van de andere trooster enzovoorts. Kortom, woorden met dezelfde strekking als die van ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Bij die gelegenheid zegt de Heer zelfs ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn enzovoorts. Maar bij die gelegenheid zegt de Heer in Johannes 16 vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En die laatste woorden, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen, komt precies overeen met de situatie hier in Jozua. Men zou dat land binnengaan enzovoorts, men zou verdrukking hebben, maar de gedachte is, heb goede moed en wees sterk, want gij zult dit volk, dat land, erfelijk doen bezitten enzovoorts. Heb goede moed. Natuurlijk is er aanleiding om dat te zeggen, heb goede moed. Dat betekent namelijk dat de omstandigheden ons de moed zouden doen verliezen. Paulus zegt dan ook dat hij wel eens twijfelmoedig was. Maar hij zegt meteen niet mismoedig. In de zin van, stond het niet al te best voor soms met mijn moed, maar ik had wel moed, maar niet zoveel. Twijfelmoedig, maar niet mismoedig. Voor degene die nog Nederlands verstaat dan. Maar dat was 2 Korinthe 4. Maar de omstandigheden zijn er inderdaad naar dat men de moed zou verliezen. Maar we zouden dat niet doen. Niet op grond van de omstandigheden, maar op grond van de beloften Gods, uiteraard. In dat verband zou ik natuurlijk meteen moeten citeren 2 Korinthe 5. De bekende uitdrukking, wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. En dan, maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. We hebben namelijk goede moed omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, want dat staat er allemaal, hè? 2 Korinthe 5. Maar omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Die verspieders in de tijd aanmerkten de dingen die ze zagen en ze zeiden, nou, het wordt niks. En er was één van die verspieders, nou het waren er 2, maar één daarvan heette Joshua. Die had het probleem niet. Die vertrouwde niet op wat hij zag, maar vertrouwde op wat hij op de beloften Gods. En hij is ook de man, want hij was één van die 12 verspieders immers. Hij is de man die dan ook inderdaad Israël dat land zou binnenleiden. Dat is de bedoeling. Wees sterk en heb zeer goede moed, vers 7, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Want het gaat inderdaad om de beloften Gods. Begrijp je me goed? Deze woorden hier, dat is niet moderne pep talk, waarbij de mens zichzelf wat wijs laat maken door een ratel. Wat was het ook weer? Nou goed. Maar in ieder geval door iemand anders. Iemand die, we laten iemand tegen ons zeggen dat we zulke goede mensen zijn, dat we het best kunnen, dat het goed voor elkaar komt enzovoorts. Ik vind dat stom. Bij mij werken die dingen trouwens toch nooit. Ik geloof nooit iemand namelijk. Zeker niet als het over mij gaat. Hè? Dat weet ik zelf beter dan die ander, denk ik altijd. Nee, het gaat niet om pep talk. Het gaat om woorden Gods. En daar kan men op vertrouwen. Waar het ook over gaat en over wie het ook gaat. En ook als het over onszelf gaat uiteraard. Daar kan men op vertrouwen. En dat wordt ook hier gezegd. Wees sterk op zeer goede moed dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft en wijk daarvan niet af. Dat wil zeggen dat hij op dezelfde manier zo voort zal gaan in onderwerping uiteraard aan heel het woord Gods. Ik heb het nou niet over de wet van Mozes specifiek, uiteraard, want daar leven wij niet onder. Maar waar we het wel over hebben, is over de woorden Gods in het algemeen, die we net zo goed in de wet, namelijk in het Oude Testament, vinden. Woorden waarin God zijn werk, zijn plan uiteenzet, enzovoorts. En vandaar ook vers 8. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. En dan zeg ik weer met het bekende cliché, dat is het geheim van het christelijk leven. Sorry, het is wel zo. Niks anders dan dat. Namelijk dat het boek, deze wet, boek dit onderwijs namelijk, hè, want wet betekent onderwijs, dat weet u. Hè? Het boek dit onderwijs namelijk niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is en wel naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandelijk handelen. En dan denk ik weer, daarom zijt niet onverstandig, maar verstandig en verstaat welke de wil des Heren zij. Dat is ook Efeze 5 geloof ik, maar het staat er wel vaker. De gedachte is namelijk dat wij onze harten, daarmee onze levens, onze gedachten, zouden laten vullen inderdaad met het woord Gods. En van daaruit zouden wij leven. Trouwens, waar het gaat om die wapenrusting die wij zouden hebben in de strijd tegen de vijand, de overheden en machten zal ik maar zeggen, wordt inderdaad genoemd het zwaard des geestes. Het wordt als laatste genoemd. Maar in Efeze 6, maar ik moet u erbij zeggen dat voor zover ik het verhaal daar kan volgen, niet is omdat het minst belangrijk is, maar omdat het hoogtepunt is van de uiteenzetting. Dus de piek namelijk. De top, de climax. Het zwaard. Het zwaard des geestes, namelijk het woord Gods. En mocht die beeldspraak ons ontgaan, dan hebben wij talloze uitspraken in het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat wij veranderd zouden worden in ons denken, dat wij vervuld zouden worden met het woord Gods, dat onze harten gevuld zouden worden met het woord van Christus, dat rijkelijk in ons zou wonen, en niet in de laatste plaats, maar dus wel als climax. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift. En hier staat: naar alles wat daarin geschreven is, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ik sla een paar woorden over voor het gemak. Maar dat is wat er staat. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God, en van Gods geest staat er trouwens, ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Toegerust. Dat wil zeggen, voorzien van al het nodige. En het gebeurt door het woord Gods. Er is geen andere mogelijkheid. Pep talk, hoe goed bedoeld ook, heeft geen zin. Christelijk leven komt niet tot stand door bemoedigende woorden van de een of andere broeder of zuster of zelfs voorganger. Integendeel. Geestelijk leven komt tot stand vanuit het hart. En uw geestelijk leven komt tot stand vanuit uw hart. Ook uw wandel als kind van God komt uit uw hart. Vooropgesteld, uiteraard, dat eerst uw hart gevuld wordt met het woord Gods. Daar gaat het om. Daar zouden wij mee bezig zijn. En met niks anders. En zo wordt het hier ook gezegd. Dat is namelijk de voorwaarde voor al die, voor de vervulling van die belofte. Het kan trouwens niet missen, want de zegeningen die God geeft, daar hebben wij alleen in de praktijk deel aan, voor zover we ze geloven. En we kunnen ze alleen geloven als we ze kennen. En als ze in onze gedachten zijn. En daarom zouden wij inderdaad dit woord Gods overleggen dag en nacht, en zou dat woord in onze mond zijn. Want als dan zullen uw wegen voorspoedig zijn, en als dan zult gij verstandelijk handelen, enzovoorts. Daar kan ik eigenlijk niet genoeg nadruk op leggen. Dus ik moet het er eigenlijk bij laten. Maar wat denkt u van nou, een schriftgedeelte moet noemen in dit verband, hè? Wat denkt u van Psalm 119? U weet wel, dat is veruit, by far, de langste psalm in heel onze Bijbel. En hoe het bestaat weet ik ook niet, maar er staat altijd hetzelfde. Welk vers je ook leest. Het is altijd hetzelfde. Er staat altijd iets van, ik overdenk uw woord dag en nacht. Of zoiets. Of uw wet is in het midden van mijn ingewand. Of hoeveel synoniemen je nog maar kunt bedenken, je vindt ze allemaal terug. Het gaat alleen maar daarover. Dat wil zeggen, men zou bezig zijn met het woord Gods. Daar zou het hart naar uitgaan, dat zou onze levens vullen, enzovoorts. Natuurlijk sta ik nou weer te preken voor eigen parochie, neem ik aan. Maar ja, u bent hier in ieder geval nog, denk ik dan altijd maar. Niettemin moet ik tegen u precies hetzelfde zeggen. U getuigt van uw belangstelling voor het woord Gods, mag ik aannemen, anders was u hier niet. Maar niet in wil ik zeggen, dat is het enige waar het over gaat. Namelijk, het woord Gods. Dat overleggen, dat zal ons leven en daarmee vooral ons denken bepalen, enzovoorts. En dat zal onze wegen voorspoedig maken. En dan zullen wij inderdaad verstandig zijn en verstaan wat de wil des Heren zijn, met de uitdrukking uit het Nieuwe Testament, enzovoorts. Waar er nog bij komt, want er staat, nee, laat ik eerst nog wat anders zeggen, want ik noemde Psalm 119, maar ik zou natuurlijk moeten noemen in Psalm 1. Dat staat erbij, onder vers 8, in mijn Bijbel althans. Psalm 1. Want dat is precies hetzelfde verhaal. Onderwerping aan het woord Gods, en dan staat er, al wat hij doet zal wel gelukken. Het geheim daarvan is dat iemand die dat doet niet zomaar alles doet, maar voor zover hij wat doet, het zal wel gelukken. Of zeg ik het nou te snel? Psalm 1 is dat. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, en dus in een andere raad. En die niet staat op de weg der zondaren, die niet zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet, zijn onderwijs, dag en nacht. Zo iemand is wel gelukzalig. En dan staat er, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, want dat is de bedoeling. Ons leven zal vrucht voortbrengen, vrucht van de geest. Welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Wat wil je dat? Al wat hij doet zal wel gelukken. Het geheim zit erin dat zo iemand doet niet zomaar alles. Maar wat hij doet, althans wat hij doet vanuit dat zijn lust is in des Heren wet enzovoorts. Al wat hij van daaruit doet zal wel goed dus, zal goed gelukken, zal slagen enzovoorts. Precies dezelfde waarheid, het is niet voor niks dat Psalm 1 is. Daar begint het christelijke leven mee. En dat heb ik nog niet eens gezegd, dat moet ik eigenlijk in de eerste plaats zeggen, dat dit soort uitdrukkingen uit Psalm 1 en Psalm 119 natuurlijk in de eerste plaats van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Want hij is die man die in wiens hart des Heren wet was. En die zich volledig onderwierp aan het woord Gods. Dat hij ook inderdaad kende, omdat hij bestudeerd had en zijn hart ervoor opengesteld enzovoorts. En wat hij doet, lukt inderdaad. Het neemt echter niet weg dat juist daarin de Heer Jezus Christus ons tot voorbeeld gesteld wordt. Wij zouden hem navolgen daarin. En daarmee delen in diezelfde zegeningen. En hier in Jozua 1 vinden we deze woorden gericht tot Jozua. Maar de gedachte is uiteraard dat het volk precies hetzelfde zou doen. En daarin Jozua uiteraard zou navolgen en zou deel hebben aan diezelfde voorspoedige wegen die daar in Jozua 1 vers 8 genoemd worden. Nou goed. Vervolgens dan staat er in Jozua 1 vers 9. Heb ik het u niet bevolen? Met andere woorden, ik heb het u bevolen, maar dat weet je toch. En let vooral op de uitdrukking bevolen, want men zou het vers voor alle duidelijkheid ook lezen als staat u niet onder mijn bevel, want bevelen uitdelen, daar gaat het hier over, gaat om militaire commando's, want de gedachte is namelijk dat de militair inderdaad de bevelen die gegeven worden zo zonder meer zou uitvoeren en daarbij zijn vertrouwen zou stellen op degene die de opdracht geeft. Dat heet discipline. En als je dat doet, ben je dus een discipel. Een volgeling. Niet alleen in gehoorzaamheid, maar ook in onderwerping en vertrouwen op. Dat hoort er allemaal bij. En ik verzin het niet, want als de apostel Paulus later schrijft, niet aan de gemeenten in het algemeen, maar wel degelijk aan Timotheus en aan Titus, zegt hij dat hij, en daarmee ook Timotheus en Titus, onder het bevel staat van God. U weet wel, apostel van Jezus Christus naar het bevel enzovoorts. Dat wil zeggen onder het commando, voor alle duidelijkheid, want daar gaat het echt om, het is een militaire uitdrukking, onder het commando van God zelf. Het is in diezelfde brieven aan Timotheus dat de apostel ook inderdaad spreekt, niet alleen maar over het dienstwerk dat hij zal vervullen, maar in het bijzonder ook spreekt over de strijd waarin hij dus is terechtgekomen. En hij heeft het over de goede krijgsknecht van Christus enzovoorts. En over de goede strijd des geloofs. Maar het is een strijd die gevoerd wordt onder het commando, onder het bevel van God zelf. En hier vind je precies hetzelfde terug. Want Jozua was nou eenmaal de legeraanvoerder van Israël en hij zou het hier zijn. Hij had alleen nou niemand meer boven zich, niet Mozes, maar God zelf. Maar deze woorden heb ik het u niet bevolen, wijzen uitdrukkelijk op zijn militaire positie, zal ik maar zeggen. Hij zou het volk aanvoeren in de strijd, maar zelf staat hij onder het commando van God zelf. En dat is waar het over gaat. En voor zover wij dienstknechten God zijn, komen wij net zo goed in de praktijk, bedoel ik, hè? Want we zijn het allemaal, hoor. Maar voor zover we dat ook actief zijn, komen wij dus inderdaad in deze strijd terecht tegen overheden en machten. Men zou ze ook niet onderschatten. Maar we bevinden ons in die strijd inderdaad onder het bevel van God. En die zegt bovendien, maak je die bezorgd, vrees niet, op goede moed. Ik zal het u geven, enzovoorts. En hier is de wapenrusting, kleed je aan. Want daar komt het op neer. Het is, ik denk altijd, de theorie is niet zo moeilijk. Al hoop ik altijd dat die theorie dan toch op zijn minst bekend zal zijn. Hè? De praktijk is wat ingewikkelder. Maar we hebben niet voor niks zulke uitgebreide schriftgedeelten die ons hierin voorlichten of onderwijzen. Nou goed, heb ik het u niet bevolen? En opnieuw, wees sterk. Vele malen herhaald, zeker aan Jozua, wees sterk, omdat de man in zichzelf uiteraard zwak was, en heb goede moed, en verschrik niet, en ontzet u niet. Ik ben altijd geneigd in die woorden iets te lezen over de karaktereigenschappen van Jozua, als u begrijpt wat ik bedoel. Heb goede moed, zeg je alleen tot iemand die niet zo moedig is. En wees niet verschrikt of ontzet u niet, zeg je tegen iemand die toch al bang is uitgevallen, enzovoort. En wees sterk, zeg je tegen iemand die het recht te begeven, of niet? Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Paulus, en die zei, nou kijk, het zit zo, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En hoewel ik mij bewust ben van mijn zwakheid, vertraag ik niet. Want God heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Want dit soort eigenschappen zijn eigenlijk, als u het mij zou vragen. Ik doe me net alsof u dat nu doet dan. Als u het mij zou vragen, dit soort eigenschappen zijn nou precies de eigenschappen die dienstknechten Gods in de Bijbel althans altijd hebben. Die van zwakheid. Mozes wordt geroepen. En je zou naar de mens zeggen, Mozes is de man bij uitstek om Israël te leiden. Met een opvoeding aan het hoogste hof. Wat je denken kunt. In Egypte enzovoort. Bovendien had hij later ook zelfs nog 40 jaar ervaring in het hoeden van schapen. Dus daar moet hij heel wat bij geleerd hebben ook nog. Een man van standing en een man van ervaring enzovoorts. En toen Mozes geroepen werd, begon hij te stotteren. Als ik het goed begrepen heb, tenminste. Zo, want dat kan ik helemaal niet. Toch? Dat is niks voor mij. Heer, u vergist u. Zend Aaron. En goed. Hè? Nou, Aaron mocht dan ook nog mee. Maar vooruit. Maar hij moest het wel doen. En zo vind je dat bij alle profeten terug. Bij sommigen niet uitgebreid, maar bij anderen weer heel uitgebreid. Mensen als Jesaja, Jeremia enzovoort, Ezekiel, vind je dat zo zonder meer terug. Ze willen de Heer dienen, maar ze achten zich niet in staat om dat te doen. En de Heer zegt, nou maak je me niet bezorgd, kom voor elkaar. Doe nog maar wat ik je zeg, enzovoorts. Nee, ze zullen niet naar je luisteren, maar dat is het punt niet. Maar je moet het ze wel vertellen, enzovoorts. Zo gaat dat. En wat Paulus betreft, zijn leven lang, heel zijn bediening lang heeft hij gezegd, nou ja, ik moet dit werk doen, want God heeft het bevolen, naar het bevel des eeuwige Gods, enzovoorts. Maar naar de mens gesproken ben ik daar niet voor gekwalificeerd. Ik heb de gemeente vervolgd, ik was volstrekt onwetend, ik was voorkomen op het verkeerde pad, enzovoorts. En toen kwamen de Korintiërs, die zeiden, Paulus heeft gelijk, hij deugt nergens voor. En toen schreef Paulus zijn brief en zei, ja, dat hebben jullie er gelijk in. Maar ja, de Heer heeft me aangesteld, dus, hè. En toen zei weer iemand, nou, Paulus is wel hoogmoedig dat hij zijn apostelambt verdedigt daarin, die beide Korinthebrieven. En dan zeg ik weer, nee, dat is niet hoogmoedig, dat zijn zijn excuses. Hij moet het nou eenmaal doen, het is gewoon niet anders. En zo is het met Jozua ongetwijfeld ook. Jozua de jongeling, wordt hij genoemd, enzovoorts. En de Heer zegt tot hem, denk erom, het is mijn commando, wees sterk, heb goede moed, verschrik niet, ontzet u niet, want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat, enzovoorts. en daarmee met het hele volk. Hetzelfde, maar nou waag ik me op glad ijs, vrees ik. Maar dezelfde woorden die ik nu net gesproken heb, zijn eigenlijk ook dus van toepassing, niet alleen op Mozes en wat ik zo genoemd heb, op Paulus, maar wel degelijk ook op de Heer Jezus. Dat is minder bekend, en sommigen houden er niet van als je dit soort dingen zegt, maar het is wel degelijk bijbels, dat de Heer Jezus zelf zich ook niet bekwaam achtte, maar hij werd nou eenmaal aangesteld en hij werd van God bemoedigd en God sprak tot hem, zei, dit is mijn zoon enzovoorts. Doe dat nou maar. En van hem staat dat hij dus in vertrouwen op het woord Gods en daarmee op de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande vracht en het heeft inderdaad geleid tot het gewenste resultaat. En de Hebreeënbrief ligt een tipje van de sluier op en zegt, ja, maar in de dagen zijns vlezes heeft hij gehoorzaamheid geleerd, heeft hij moeten ervaren wat dat is. En hij heeft onder luide roeping en tranen, met geschreeuw dus en tranen, gebeden tot God die hem uit de dood kon verlossen enzovoorts. En dan kun je wel zeggen, hij was sterk en hij heeft het voor elkaar gebracht. Maar als je dat leest, dan weet je, hij was zwak. Maar in de kracht Gods heeft hij gedaan wat hij gedaan heeft. En dat is wat de schrift echt leert. Mensen protesteren altijd als het er staat, maar er staat echt dat hij met zwakheid omvangen was. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Ik weet, het wordt wel weggeredeneerd zo van, het gaat niet over Christus, maar het gaat over Aaron, daar in Hebreeën, enzovoorts. Maar ik heb er nooit anders van kunnen maken dan, het gaat inderdaad over de Heer Jezus. Die zwak werd. Die mens werd zoals wij, enzovoorts, en die heeft moeten leren leven uit geloof. En een weg moeten gaan die geen enkel mens vrijwillig zou gaan. Maar het was de wil van God die hij volvoerde en hij vertrouwde op zijn God, enzovoorts. En ik mag niet zeggen, ik kan me het zo voorstellen, want dat zou ik dan maar niet zeggen, maar ik kijk er dan toch in ieder geval niet van op. Dat als de Heer Jezus zich bevindt aan de vooravond van zijn lijden en sterven aan het kruis, dat hij dan inderdaad niet alleen zweet, maar zelfs bloed zweet. Dat betekent dat heel zijn wezen en zijn lichaam dus ook overhoop lag. Waarbij je opzag tegen wat er gebeuren moest, zou ik maar zeggen. Dat is toch logisch? Dat zou je toch ook hebben? Of niet? Maar hij deed het. In vertrouwen op het woord Gods. Het was nou eenmaal de weg. Dat is waar het over gaat, hoor. En ik zeg altijd, voor ons ziet het er niet zo gevaarlijk uit. En niet zo afschrikwekkend. Dus wij hebben eigenlijk een makkie. En dan verbaas ik me altijd weer, hoe weinigen er dan zijn die op die gemakkelijke wijze, want dat vind ik nog steeds, dan toch die weg gaan. Want in onze dagen is het gaan van deze weg zo makkelijk als wat. In onze samenleving, in onze tijd, is geen enkel probleem. Ik zou niet weten wat het probleem is. Ja, uw familie, nou en? He? De buren. Als dat nog alles is. He? Ja, dat meen ik. Niet uit minachting, maar gewoon, ja, als dat nou het enige is. Dan hebben we makkie. Toch? Maar goed. Sterk zijn dus, goede moed hebben, niet verschrikt zijn en u niet ontzetten enzovoort. Want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat. Dat is de belofte die gegeven wordt. Niet zozeer aan de zondaar die tot geloof zou komen. Maar het is de belofte die gegeven wordt aan de gelovige. Die bereid is inderdaad de weg te gaan die de Heer voorgesteld heeft. Wanneer wij ons inderdaad stellen onder het nieuwe verband. Ga staan in de vrijheid. Genade laten heersen in ons leven. Ons beschikbaar stellen voor de dienst aan God onder het nieuwe verband. En dus naderen tot de troon der genade. Dan is die strijd inderdaad onvermijdelijk. Maar waarom zouden we hem vermijden als we de verzekering hebben dat God met ons is. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. Hij zal ons met een cliché kracht geven naar kruis. Dat is de verkorte versie van. Hij zal met een verzoeking ook de uitkomst geven enzovoorts. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En ik zeg het wat laconiek, omdat, Het is mijn leven in elk geval. Ik vind het heel gewoon. Maar het is bijbels. Het zou ook gewoon uw leven moeten zijn. Zo leef je nou eenmaal als kind van God. In onderwerping aan de Heer, in trouw aan zijn woord, zijn woord overleggen, dag en nacht, dat is het belangrijkste enzovoort. En als de Heer ons een weg voorstelt, of wat het maar is, dan gaan we die. Niet omdat we zo brutaal zijn, of eigen gereid, of zo zelfverzekerd, dat we dat wel kunnen. Maar je moet daar gewoon niet over nadenken. Je doet het gewoon. En de Heer heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u alom waar gij heen gaat. En die garantie hebben wij. En ik hoop dat u die ervaring overigens ook kent. Goed. Daar moeten we het bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.